Ik wil deze komende zondag, de vandaag en volgende week met jullie nadenken over kerst natuurlijk. Dat is een verplicht nummer. En dat wel doen met een paar focussen vooraf. Allereerst, hoe je het ook draait, iedereen heeft het over de financiële crisis. En de financiële crisis roept natuurlijk ook bij jullie reacties op, bij mij ook. In de omroepwereld is het wat rustig wat dat betreft, omdat we in dit geval dus gelukkig afhankelijk zijn van de financiën die vastgesteld zijn. Maar als dingen naar beneden gaan, dan weten we altijd wel dat het bij ons ook weer consequenties heeft. Ik heb familie die zit in de auto-industrie. Die hebben een hoop garages daar ergens op de Veluwe. Daar hoor ik wel een heleboel pijn en een hoop zorgen. Dus de financiële crisis die trekt ook wel bij ons een beetje om ons heen. En daar hebben we rekening mee te houden. En ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, weet je wel. Maar als je in zo'n financiële crisis zit, dan krijg je zorgen. En hoe ga je dan kerst vieren? En als je aan kerst denkt en je denkt aan je uitgaven en noem maar op, en recessie en geldzorgen spelen je part, dan roept dat bij mij een beetje de geest van Scrooge op. Ik weet niet of je die kent. Maar het is een bekend verhaal van Dickens, die van een rijke man die een zaak heeft en zijn klerk die hard moet werken en geen minuutje vrij krijgt en een ziek kind heeft. En de man kan gewoon geen cent afstaan. Zelfs Donald Duck heeft het verhaal wel eens een keer vertaald met Dagobert Duck als Scrooge. Scrooge krijgt op een gegeven moment een ontmoeting met de dood eigenlijk en ziet dan eigenlijk wat hij zelf is. En verbetert dan zijn leven aan het eind. Prachtig verhaal. Je moet vooral van Engelse theaterstukken houden en dan naar theater eigenlijk gaan en dat eens een keer bekijken. Is echt leuk. Ik weet nog wel dat 20 jaar geleden dat Jeugd mijn opdracht Scrooge ook als kerststuk opvoerde op straat en of in kleine theaters en dan als evangelisatiemiddel. Keerkant is alsof je het vroeging nou goed moet gaan doen of dat de beste oplossing is, dat weet ik ook niet. Maar er is meer. Het is niet alleen maar als je geldzorgen hebt, weet je wel, maar er is meer om je wel eens wat druk te maken met kerst en dat er ook druk op kerst komt. Allereerst dus bijvoorbeeld je financiële zorgen, weet je, de financiële crisis. Maar, laten we eerlijk zijn, er is altijd wel een beetje spanning rondom kerst. Het aantal nazorgtelefoontjes dat ik krijg bij EO loopt in de maand december giga op. De donkere dagen, de zorg, de depressies, al dat soort dingen komen toch op je af. En mensen zitten blijkbaar in een moeilijke tijd. Dus afgezien van de maand waarin we zitten, levert dat niet alleen zorg op. Financiële crisis kan zorgen geven. Er is ook nog zoiets wat we onder christenen hebben. Een van mijn beste vrienden die heeft een mooie column geschreven in Charisma. En ik ben het hartsgrondig helemaal niet met hem eens. Weet je al, dat hij tekeer gaat dat de kerk in Armani-pakjes en Max-pakjes weer feest gaat vieren. Nou vind ik, als je Max als topmerk noemt, dan heb je er ook wel helemaal geen verstand van. Maar alsof dat dan allemaal zo slecht is. En dat noem ik de geest van het fundamentalisme. Het fundamentalisme, dat zegt dat kerk een wereldse verspilling is. En dat je daar eigenlijk niet aan mee mag doen. Het is toch een werelds feest. En dat je eigenlijk, weet je nou, kerst nou thuis een beetje vieren met je gezin, dat mag dan nog wel, of je moet naar een kerstdienst toe. Ik zal je wat dingen noemen die ik ieder jaar weer tegenkom en die ook bij de Evangelische Omroep altijd weer naar voren komen om in stukjes wel of niet tegenin te gaan, of wel of niet discussies te hebben. Een kerstboom, dat mag niet. Ik weet nog wel, dat als klein kind was dat thuis een hele discussie. Een kerstboom, dat mag niet, want dat was heidens. Tjongejongejonge, wat zal de heer daar wakker van leren? Weet je, lekker eten, dat mag ook niet. Moet toch wel vooral een beetje sober zijn. En kunnen we ook geen kerst vieren op de manier dat je toch ook gelijk aan Somalië denkt. Weet je, allemaal hele goede, gezonde dingen, maar weet je wel, allemaal van die schuld, dingen die naar je toe komen van eigenlijk mag je dat niet. Ik heb hierop geschreven, het roept bij mij allemaal herinneringen op aan een duister verleden dat ik in de doop achter me heb gelaten. En dat meen ik echt. Volgens mij ben ik daarmee begraven. Mensen die dan zeggen, ja, maar Jezus is helemaal niet op de 25e december geboren. Nee, dat klopt. Maar wanneer dan wel, is mijn wedervraag. Ja, dat weten we niet. Nou, wat is er dan op tegen om het op 25 december te vieren? Ja, maar dat is mid winterfeest of zo. een heidense datum. Ja, en? Weet je, de Germanen, weet je, wie van ons denkt nog aan de Germanen, weet je wel? Hebben dat binnengebracht, weet je, ooit op een vlotje, ergens uit het Zwarte Woud of zo. En wellicht, weet je wel, iemand, hè, wat zei je?
Toch weer de Duitsers.
Ja, toch weer de Duitsers, ja. Ze winnen altijd. Laten we eens een paar dingetjes rechtzetten als het over dit soort zaken gaat. Het idee om kerst te vieren is helemaal niet op aarde geboren. Dus dat wij dat koppelen aan allerlei dingen, dat is waar. Maar het idee om kerst te vieren is een hemels initiatief. Als je alle kerstverhalen, en dat, die zou je van de week best nog wel een paar keer horen en volgende week. Als je die allemaal leest of nog eens goed nakijkt, dan zie je dat bij iedere aankondiging en bij iedere gebeurtenis, vanuit de hemel gezien, er een feestelijke tint aan zit. Je zal toch mijn herder zijn en er komt een koor van 1000 man even uit de lucht naar beneden zakken, weet je, en voor jou zingen. Of is dat niet feestelijk? En zijn de aankondigingen van Gabriël niet feestelijk, weet je, ik kom je goede berichten vertellen. Dat gaat een stuk verder. Dus het initiatief om er een feestje van te maken ligt in de hemel en helemaal niet bij ons. Alle verslagen staan in de context van vreugde, van vieren, van cadeaus en van feest. En dat was een hemels initiatief. Hoe wij mensen dat feest dan ook inkleuren, is tegenover het hemelse perspectief altijd beperkt. Altijd. Dus als je zegt, ja maar laten we een maaltijd houden die op die meer daaraan denkt, is ook een beperking. En geen kerstboom is ook een beperking. En wel een kerstboom is ook een beperking. En of je wel of niet ballen hebt. Of dat je slingers doet. Wat je thuis doet. Dat is niet de essentie. Dat is de opsmuk die er omheen zit. Als jullie naar mij kijken. Dan hoop ik dat je Henk Rothuizen waardeert. Voor wie Henk Rothuizen is. En niet vanwege zijn, wat is het vandaag, een Adampak. Wat je aan hebt of zo. He? Toch? Maar jullie hebben... Ja, het staat erop. Als ik echt als Adam verschijn, dan wil ik helemaal niet. Ik denk wel dat ik veel bekijks heb, maar het is niet mooi. Ja, ja dat is de omstandigheid. Er staat echt Adam op, zie je het? Ja. Memel, waar begin ik aan? Wat een woordspeling. Graag. En Henk trad op in een Adampak. En nou is mijn vrouw er niet, weet je wel? Dat is ook nog zoiets. Ja. Ik zal tegen Joke zeggen, niet luisteren. Waar het veel meer om draait is om een bepaalde geest en een bepaalde houding die je aanneemt als je zo'n feest als kerst tegemoet gaat. En daarom noem ik het, laten we ons voor gaan bereiden op kerst. En wat is nou een goede voorbereiding? Hoe stap je daar nou in? En laten we ons niet zoveel laten misleiden door alle tierenlantijntjes die er omheen zitten. Daar wil ik vandaag over praten met jullie. Voorbereiden op de geest van kerst. En volgende week wil ik wat verder gaan, de geest van kerst ook echt ontvangen. Dus vandaag wil ik het hebben over het voorbereiden. Dus laten we een stukje tekst lezen. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ik vind het overigens heel leuk dat deze vertaling gewoon magiërs gebruikt. Want dat roept bij ons ook altijd van, kan dat nou wel met kerst en zo? Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat het geschreven door de profeet. En jij, Bethlehem, in het land Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mijn volk zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar was geworden. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden, stel er nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hen opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld met diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud, wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route naar hun land terug. Tot zover. Waar we eerst naar gaan kijken is naar de Bijbelse Scrooge. En volgens mij is dat Herodes. En dan trekken we het mooie verhaal van Scrooge even naar de realiteit die dit plaatsvond 2000 jaar geleden. Wat ik al eerder gezegd heb, het initiatief tot kerst, of het hemels aspect, komt vanuit de hemel. Ze vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. In die tekst zitten een paar hele vreemde dingen. Ik zal ze je noemen. Ten eerste is het niet normaal dat wanneer een kind geboren wordt, er ook een ster aan de hemel verschijnt. Wij zijn klein, ook van ons zijn grootvader en ouders geworden. Maar niemand is 's nachts buiten gaan kijken van, hey, weet je wel, dit is het teken van ons kind. Terwijl al onze kinderen die hier geboren zijn toch wel in een bijzonder teken staan. Ja, zeker als je dat plaatst in de context van ons gebed als gemeente. Wat een geweldige zaak. Dus dat is al wonderlijk. Een ster die verschijnt aan een hemels firmament, waardoor mensen weten, mensen die in de astrologie zitten, zeggen van, hier is iets gebeurd. Maar dan zeggen ze nog iets wonderlijks. En dat is: waar is de pasgeboren koning? Binnen een paar jaren hopen wij een koning te krijgen, Willem-Alexander. Maar die is nooit als koning geboren, die is als prins geboren, toch? In de aankondiging van de kranten staat er altijd weer: een prinsje is geboren. Een koning wordt niet geboren, toch? Dat is een vreemde zaak. Dus ik snap die Herodes wel, die een beetje een handlangertje van de Romeinen was, dat hij daar wat zenuwachtig van werd. Een koning die geboren is en een ster die op doet gaan. Toch is dat een hemels initiatief. Als nou de hemel initiatief neemt met zoiets moois, een koning die geboren is wat niet kan, een ster die verschijnt aan de hemel wat heel uniek is, wat niet normaal is, hoe reageert dan Herodes, hoe reageren dan jij en ik? Wat is je geest, wat is je houding? En we hebben het al eerder over gehad, weet je wel. Er zit nogal wat rare dingetjes bij die we soms ongemerkt met ons meenemen. Dus laten we eens verder kijken naar de reactie van Herodes. De reactie van Herodes is heel wonderlijk. Het enige wat hij wil is het kindje vermoorden. In dit geval Jezus vermoorden. Herodes is eigenlijk een beeld van de geest die kerst gewoon de nek om wil draaien. En naar die context wil ik een klein beetje trekken. Of dat nu gaat via zorg. We hebben het geld niet om een feest te vieren. Nou ja, ik zie er toch wel tegenop. Ik zit toch alleen thuis. Ach, wat een ellende is er toch en wat is het donker. Is een houding, als je niet oppast, haalt het alle vreugde weg en draait het de boel de nek om. En wat het de nek om draait, is eigenlijk waar het wezenlijk om gaat. Het gaat om de Heer Jezus. En het is vandaag goed om daar eens naar te kijken, eerlijk te zijn met jezelf. En bij mij zou dat financiële zorgen kunnen zijn of de drukte die er is. En ik zou me zo daarop kunnen focussen dat ik vergeet waar het werkelijk om draait. Herodes is daar een beeldenis van. De geest die deze week wil afrekenen, of waar wij mee willen afrekenen, om ruimte te geven aan de komende Jezus. Laat Jezus opnieuw in je leven komen. Herodes is ook een voorbeeld van bedrog en van egoïsme. Hij liegt tegen de magiërs en hij is volkomen op zichzelf gericht. Hij is bang voor zijn eigen stoeltje en zijn eigen troon. Daar zit hij ook mee. Het draait allemaal om zijn eigen wereldje. Hij gebruikt religie om zijn zin te krijgen. Dus het is een vreemde vent. Uit de geschiedenis weten we dat het een machtsverlusteling was. En een man die eigenlijk alleen maar voor orgies hield. Dus een heel bedenkelijk leven leidde. En in films komt dat natuurlijk ook tot uiting. ga een paar dingen opschrijven die ik opgezocht heb in Wikipedia, gewoon heel simpel. Herodes was Idumeer of Edomiet. Flavius Josephus, dat is een bekend geschiedschrijver van de Romeinen, die noemt hem een halfjood. Dat betekent dat Herodes dus ook niet zuiver was. Hij was niet echt. Hij was niet echt. En de goede vraag is, hoe echt ben ik? En dan niet echt als persoon, maar ook echt als christen. Als je zuiver moest zijn, zeker voor de troon van Herodes, dan moest je een Hasdomeer zijn, of een Hasmonese. Een geslacht van hoge priesters. Wonderlijk was dat zijn vrouw wel uit dat geslacht kwam. Maar Herodes was, naast dat hij maar een half jood was, ook nog eens een keer handlanger van de Romeinen. Bij hem ging het veel om zijn macht, om zijn status, om de dingen die je wel en niet kan doen, de rijkdom die hij had. En wat wonderlijk, als hij dan zo'n machtsverlusteling is, en hij is ook nog eens een keer van ja, de familie, en hij had altijd schriftgeleerden om zich heen, goed bekend bent met de Joodse traditie en de Joodse hoop. Wat wonderlijk als je dan toch de profetieën kent en tegelijkertijd positioneel denkt dat je je bedreigd voelt door een baby. Dat is wonderlijk. Hij heeft direct door het gaat om de Messias. Hij is denk ik zelf een jaartje 40. En dan ben je bang voor een baby, dat hij je inhaalt of zo. Tegen de tijd dat die baby goed kan lopen ben je al heel oud natuurlijk. Dus daar raakt Herodes ons een beetje. Want ik denk dat we allemaal zeggen, ja, bedreigd voelen door een baby, dat word ik niet. Nou, zet er eens een komma, laten we eens een beetje stilstaan, een beetje de duimschroeven aantrekken en eens kijken van, waar gaat het bij mij nou een keer jeuken? Wat gaat er bij mij gebeuren? Als Herodes niet zuiver is, hoe zuiver ben ik dan als christen? En heel snel, als je niet oppast, ga je dan zeggen, ja, hoeveel doe ik mee met de wereld? Hoeveel doe ik mee met... En dan ga je weer al die dingen noemen die ik al eerder noem. Daar gaat het helemaal niet om. Nee, ik heb het over zuiver als christen zijn, met je ogen gericht op de wereld. Of in hoeverre het altijd wel weer om jou draait. Wat gaat er deze kerst gebeuren en wat moet ik voor een ander doen? Maar wat wordt er voor mij gedaan? Wat word ik er beter van? Dat is een nare houding. En heb ik het wel naar mijn zin? Of ben je van plan iemand anders het naar zijn zin te maken? Dat schommelen tussen je hoge priesterschap en de macht die je wil hebben. De focus op jezelf en op je macht. Of de focus op jou als roeping, als christen. Volg ik als christen het hemelse voorbeeld van feest en van geven? Of denk ik alleen aan mezelf en mijn positie en wat ik kan verliezen aan geld en aan kosten en aan drukte? En draai ik het feest al de nek om voordat het begonnen is. Dat is een houding. Ik denk dat je het met me eens bent. Herodes is niet mijn keus. Maar hij staat wel in de Bijbel. En het is wel helder. Scrooge kennen we ook allemaal. En je komt de komende dagen heus op televisie wel weer Scrooge-achtige toestanden tegen. Die ons vanuit een schuldcomplex zeggen van, je moet wat leuks doen. Ik zou het fijn vinden dat we ons voorbereiden dat we vanuit een houding die God ons geeft, kiezen voor het goede. En laten we onszelf dan de nek omdraaien en die egoïstische gevoelens opzij zetten. Ga je daarmee mee? Dat is toch goed iets. Oké, laten we dan eens naar wat wijze adviezen kijken in de voorbereiding van die magiërs, van de wijzen. Heel wonderlijk, hè? De ene vertaling noemt het de wijzen uit het oosten. Er waren er 7 volgens mij, hè? In alle kerstvaaltjes zijn er altijd 3, omdat er 3 cadeautjes zijn. Maar volgens mij waren het er 7. Waar ik dat vandaan heb, weet ik niet. Maar ik heb een keer een droom gehad van Jack of zo en er waren er 7. Ja, niemand weet hoeveel. Maar die gasten die geven met hun verhaal een paar hele wijze adviezen. Ten eerste, laat de tijd je niet in een depressie leiden. Er staat toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes. Tijdens de regering van Herodes is een tijdsbeeld. In de dagen van Herodes staat er ook. Herodes was een despoot. Was een machtsverlusteling. Die zijn handen niet voor terugdraaide om een heel dorp, een gebied van 5 kilometer door hem heen, alle kinderen te vermoorden. Gewoon zijn Romeinse soldaten erop uitsturen, dood alle kinderen van onder de 2 jaar. En dat werd dan gedaan. En hoe je dat ook verfilmt, hoe je er ook over nadenkt, dat zijn natuurlijk gruwelijke taferelen. Man draaide zijn hand er niet voor om. Lag er geen nacht wakker van. Man had er geen enkele moeite mee als gezinnen uit elkaar gerukt werden, als mensen tot slaaf veroordeeld werden, noem maar op. Het enige waar hij zich zorgen over maakte was over zijn feestjes en brasserijen. En zijn macht en zijn paleisje. Dat wou hij vooral houden. Dus het is waar dat wij leven niet in de dagen van Herodes, wij leven in de dagen van de financiële crisis. En de financiële crisis kan ook zijn beslag op jou leggen. Het is heel opmerkelijk dat sommige nieuwszenders proberen ons te stimuleren toch vooral maar weer geld uit te geven, want dat gaat heus wel goed. En tegelijkertijd heb je ook van die onheilsprofeten die zeggen, nou, volgend jaar wordt het heel zwaar, dus. En dan krijg je weer economen die zeggen, ja, maar als we allemaal zo gaan denken, dan gaan we allemaal op ons geld zitten en voordat we weten draaien we de economie de nek om. Dat is de tijd waarin we leven. Dat is een tijd waar jij mee te maken hebt, waar ik mee te maken heb en waar ik me niet al te veel voor stoor. Ik denk dat mijn gebedsleven daar iets boven moet staan. Maar er is altijd wel wat bij kerst wat je in de verleiding zet om je gedachten opzij te zetten en je aandacht van kerst aftrekt. Ook alle bezonjes die je hebt met het organiseren. Het moet wel ten dienste staan van de kerst die je viert. En jullie hebben hetzelfde als ik. Voordat je het weet, komt heel die golf op je af en dan heb je het ineens te druk. Dus geef niet toe aan die depressie, maar richt je hele hart op van het gaat wel om kerst. Het gaat wel om de komst van de Heer Jezus. Het gaat wel om een feest wat ik mag gaan vieren. En dat feest mag ik gaan vieren met de reële mogelijkheden die ik heb. Ik hoef geen feest, ik hoef geen 400 euro uit te geven aan het eten met mijn kinderen of zo. En ik hoef niet al de lekkerste dingen te hebben die er zijn. Ik hoef ook niet het minste te doen. Ik mag dat doen met een eerlijk geweten en een stille afstemming op de Heilige Geest, wat leuk is om te doen en feest te vieren. Toch? Het gaat om de houding, het gaat niet om wat. Dat is een waardeoordeel wat je mee kan nemen. En ik hoop dat jullie dat ook doen. Tweede is, waar je aandacht aan kan geven, is houd de hemelse dimensie open. De pasgeboren koning en het feit dat je zijn ster gezien hebt. Jij en ik zijn mensen die de ster van Jezus al lang gezien hebben. En voor je het weet maak je van dat faaltje ook weer zo, ja, dat weet ik wel. Maar ondanks alle drukte en ondanks alle zorgen die je hebt, hou je ogen gericht op wat kerst werkelijk betekent. En dat het uiteindelijk draait om een koning die geboren is. Een wonderlijke komst van een koning en van zijn koninkrijk. Dat betekent dat wij in een andere dimensie kunnen gaan leven. Dat je na kan denken van, hé, hoe ga ik ermee om? Daar is maar één reactie op en dat is eer brengen aan de koning. Dus aanbidding. En met aanbidding bedoel ik absoluut niet alleen maar het zingen van een paar kerstliedjes op kerstochtend. Dat is leuk, dat is ons feestje wat we met elkaar doen. Maar een aanbidding die verder gaat dan alleen maar liederen zingen. Mijn aanbidding deze kerst is een goed feest aanbieden aan mijn kinderen. Mijn aanbidding is cadeautjes geven. Mijn aanbidding is lief zijn en aardig zijn. En nadenken over hoe ik kan uitreiken. En dat doe ik voor mijn koning. Daarom vind ik kerst fantastisch. Weet je, de reden is zo makkelijk te koppelen. Hoe je dat tegen een heiden moet zeggen is wat moeilijker. Maar nogthans, ik kan goede dingen doen. Zo ongeveer eind augustus begin ik altijd na te denken wat ik weg kan gaan geven met kerst. En wat we dan precies doen. Joke en ik denken er veel over na. We hebben dit najaar iemand geholpen met, ga ik niet zeggen wat, weet je wel. Maar die had een groot probleem. En we hebben gezegd, daar geven wij veel geld aan uit. We hebben flink wat aan uitgegeven. Viel dus een stukje voor kerst. Maar goed, er was hoge nood. Iemand die weg kunnen helpen met zijn familie. Nou, ik hoop dat jullie daar ook altijd mee bezig zijn. Wat mag je doen? Wat kan je doen? Waar leidt de Heilige Geest je? Waar leidt de ster je naartoe? En wat is dan jouw aanbidding? En natuurlijk, ook je aanbidding mag alles zijn wat je rondom kerst doet tot het versieren toe. En natuurlijk, dat is gezellig en dat is leuk. En natuurlijk, daar zitten wereldse aspecten aan. Natuurlijk. Maar dat is niet de reden waarom ik het deed. De reden is waarom ik Jezus wil eren. En ik wil het dan gezellig in mijn huis hebben. Dus zet een dikke streep onder de reden die je doet. Het volgende wat je kan doen van die wijze is niet alleen weten wat kerst is, maar ook kerst gaan doen of gaan gaan. Die wijze zeiden, we hebben namelijk zijn ster gezien. Dus ze wisten wat dat was. Ze snapten dat het kerst was. En we zijn gekomen. In vers 9 staat, nadat ze geluisterd hadden wat de koning hun opdroeg, Herodes, gingen ze op weg. Ze bleven niet in Jeruzalem zitten. En nu ging de ster die ze hadden gezien, of ze hadden zien opgaan voor en uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. In vers 12 staat, nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere weg, via een andere route, terug naar hun land. Kerst is niet alleen maar, oh ja, maar ik weet alles wel van kerst. En ik snap het wel, de traditie en de sleur die soms met zich meebrengt, eist van mij ook soms een keuze van, maar wat ga ik nu doen? Wat doe ik? En hoe kom ik in beweging voor mijn Heer en Heiland als ik kerst vier? En natuurlijk, de kinderen zijn een koppertje. Als de kinderen komen en het lukt allemaal om ze bij elkaar te brengen, wordt helemaal geweldig. Maar ook naar een ander. Wat zegt de Heilige Geest en wat hoor ik en ga ik dan ook? Wat heb ik gezien en reageer ik erop? En gaat die ster mij ook voor en blijft die stilstaan boven een bepaalde plaats? Wat het ook mag zijn. Als je langer christen bent en je hebt een grote familie, dan wordt de kans groot dat je tegen kerst opziet vanwege alle verplichtingen. De preek van vandaag wil je dan wel weer oppakken en je bij de les houden. Maar de kans blijft wel dat we alles weten over kerst en vergeten kerst te doen. Kerst te doen. Nou, dan ga ik wat verder zeggen. In beweging komen en de Heilige Geest als een ster volgen in het aanbidden van de Heer Jezus en het geven van onszelf en geschenk aan anderen. Kerst vieren en kerst doen onder de leiding van de Heilige Geest. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is. En dan ben je het met me eens van, oeps, dan komt het geregel en de agendaplanning, als je niet oppast, heel gauw dringt dat op weg. Maar maak er ook een zaak van, weet je, jullie hebben allemaal je agenda klaarstaan. Ga van de week bidden. Heer, ik zie uit naar de kerst, ik zie uit naar die en die die komt, ik zie uit naar wat we mogen doen. En ik kies ervoor om daarvoor in beweging te komen. Omdat u met uw Heilige Geest me daarin leidt. Vonden wat je kan doen, dat is een simpele, maar een hele mooie. Denk niet alleen in paleizen, maar ook in stallen. Denk niet alleen in Jeruzalems, maar ook in Bethlehems. Kerst hoeft niet altijd overdadig te zijn. Misschien wel helemaal niet. Vers 6 staat, en jij Bethlehem in het land van Juda bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Ik weet niet hoe jij naar kerst kijkt. Weet je al, wat doe je als actie? En dan bedoel ik met actie, oh ja, we moeten evangeliseren. Martin aanklopt. Martin, wat gaan we doen met kerst? En Martin zegt dan, waarom niet? Wat doe jij met kerst? En die verantwoording ligt niet bij Martin, die ligt allereerst bij ons of bij jezelf. Wat doe jij met kerst? Ja, maar ja, ik kan niet zo goed koken. Ja, maar, weet je wel, ons huis is te klein. Ja, maar, dan gaan we allemaal van die minderwaardigheidsdingen oproepen waarom iets niet kan. Maar denk niet in Jeruzalems. Denk niet in een paleis. Denk aan Bethlehem. Denk aan een stalletje. En met het minste wat jij kan doen, en door het feit dat je ervoor gebeden hebt, kan Jezus ergens geboren worden waar jij het niet verwacht had. En in de regel is het zo. Dat durf ik echt wel op te testen. Je kan beter iets minder doen met een goed hart dan jezelf verliezen en je hart verliezen en iets overdadigs doen. En de vruchten van zal anders zijn. Uiteindelijk reageert een mens die in contact komt met jou niet op wat je doet, maar wie je bent. Uiteindelijk zal iemand dankbaarder zijn voor een karige maaltijd met veel liefde erbij dan een rijk uitgestalde maaltijd met haat erbij. Dat is wat Spreuken zegt. Jammer Henk, ik haat die mensen niet. Nee, maar laten we het heel simpel nemen. Als al onze kinderen komen, zitten we gelukkig met 12 man thuis. Dus dat wordt een toestand om dat allemaal te organiseren. Joop en ik focussen erop, de kinderen komen. Dat is leuk. Dus Henk, wat ga je klaarmaken? Nou, Die zin te koppen, dat zal wel wat Mexicaans worden of wat dan ook. Maar ik flans wel wat in elkaar. Nou, boodschappenlijstje maken, dat halen we al een paar dagen van tevoren. En dan gaan we aan de slag. En dan zorgen we dat het huisgezin draait. Nou, cadeautjes erbij, je kent het wel. Vertel mij even, als je mijn huis zou weten. Onze kamer is niet zo groot. Ik geloof 26 of 30 vierkante meter. Dus dat is een kleine kamer. Als je daar 12 man in moet stoppen, moet er het een en ander wel geschoven worden. Er komen dus nu ook kleine kinderen, kleinkinderen bij. Dus dat wordt een zootje als je niet oppast. Dan geloof ik niet dat ze alle 12 komen, dat zien we wel. Wat zal nou mijn kinderen het meeste aanspreken? Dat we een tafel hebben waar iedereen netjes aan kan zitten met een kandelaar met kaarsjes erop en de hele reutemeteut erbij. Dat eten zit wel goed. Of dat ze welkom zijn en dat we met elkaar feest vieren. Welk feestje hebben bij jou de leukste herinneringen? Was dat het best georganiseerde feestje? Of het feestje met je beste vrienden? Ik weet het antwoord al lang. Dus denk niet alleen in paleizen. Stap niet in de valkuil van, oh, als die en die komt, moet ik de beste wijn hebben en de beste dit en de beste dat. Bied aan wat jij kan aanbieden en vertrouw God er nou in dat in het stalletje wat jij creëert, Jezus verschijnt. De liefde van God manifest wordt. En dat er wat dingen gaan gebeuren die je anders nooit had kunnen doen. Past ook wel bij die profetieën, weet je wel. Jezus wordt eerder ontmoet in Bethlehem's stal en in de liefde van Jozef en Maria dan in het kille paleis van een halfslachtige patser zoals Herodes. En ik denk dat je daar, dat pak je gelijk op. En niemand van ons is een patser, dus wat dat betreft niet zo moeilijk. 5. Laat je vreugde nooit roven. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. De oude vertaling zegt dat wat beter. De oude vertaling, of het levend woord, zou ik even moeten kijken. Die zegt dat als de wijzen van het oosten, die weten ergens een koning geboren. Dus omdat die koning geboren is, denken ze, nou, dan moet je naar Jeruzalem gaan, ga je naar paleis. Dan komen ze aan paleis. En die machtige man uit het oosten. En dan worden ze ontvangen en dan zien ze dat Herodes zenuwachtig wordt en die doet heel religieus. Maar ze zijn complete ster kwijt. En dan staat er in het levend woord of in de MBG-vertaling, dat als ze weer buiten kwamen, toen ze het paleis verlieten en ze de ster zagen, ze weer vol vreugde werden. Het was goed hoor, om even uit het paleisje te komen. En weer naar buiten te kijken en naar boven te kijken en zeggen, Heilige Geest, waar leidt u me nou naartoe? Dus zorg dat je dat vastpakt. Laat je vreugde niet roven. De tekst van de week die we hadden was, u is heden de heiland geboren, namelijk Christus de Heer in de stad van David. Dat zegt de NBG-vertaling. Naardense Bijbel, die heel letterlijk vertaalt, daar staat letterlijk, voor u is heden geboren. Jij en ik hebben de neiging dat we die teksten zo vaak horen dat je niet meer leest wat er staat. Er staat namelijk dat je een cadeautje krijgt. Dat Jezus voor jou geboren is. Dat God aan de mensheid iets geeft. En dat zou onze vreugde helemaal moeten zijn. Even kijken, waar ben ik? Als ik bedenk waar het bij kerst om gaat, dan kan ik niet anders dan enthousiast worden. Want het gaat hierom dat Jezus ons geboren is. Dat vult mij met enthousiasme. Weet je, van wauw, we gaan wat doen. Enthousiasme, antheos, dat is vol van God. Dus als ik enthousiast word over kerst, word ik ook vol van wat de Heer wil doen. Dus ik ga met jullie even nadenken, omdat die tekst een beetje plat gepraat is. Weet je, dat hebben we al zo vaak gehoord. Dus denk even met me mee. Het idee dat God mens is geworden zoals jij en ik, zodat we hem kunnen leren kennen vanuit de zwakte van ons eigen mens zijn. Kan jij dat begrijpen? God, die een mens wordt, zoals jij en ik, en dan nog wel een baby in zwakte, zou jij en ik hem kunnen leren kennen. Had ook als generaal kunnen komen. Had ook als dictator kunnen komen. had zoveel dingen kunnen doen. God is soeverein. Maar God kiest ervoor om als een baby op aarde te komen. Hij zegt dan, en jij mag mij leren kennen. En om nou niet al te veel angst bij je teweeg te brengen, kom ik wel als een baby. Als een foetus. Onbegrijpelijk. Wat een nederigheid. Wat komt dat dichtbij? Het idee dat God is gekomen als een gave aan de mensen. U is heden de heiland geboren. Voor u is geboren. Voor jou. En dat geldt ook deze kerst weer. Daar mag je rustig bij stilstaan. God geeft aan de wereld zijn eigen zoon, oftewel zichzelf. Dat is het grootste cadeau van alle tijden. God die bij ons komt in zwakheid en zichzelf als een cadeau aanbiedt. Nou, let op. Voor ons zijn dat begrippen die we heel goed kennen, maar ik wil dat je toch even stilstaat. Ik heb het over God. Over de schepper van hemel en aarde, degene die het universum heeft gemaakt. En als we morgen weer een nieuw sterrenstelsel ontdekken, dan zeg hij van, je bent pas aan het begin. Die God, die kiest ervoor om zichzelf als een cadeautje aan jou aan te bieden en als een baby te komen, zodat je niet bang van hem bent. En Herodes wordt toch bang. En iets in ons zegt toch van, of zeg je, wauw, dat vult mij met vreugde. Dat is voor mij een reden om feest te vieren. Ik heb erop geschreven, als ik daaraan denk, dan wil ik feest vieren. Met mijn vrouw en met mijn kinderen, met de gemeente. Dan wil ik cadeaus geven, liefst mijn vrouw een nieuwe auto. En mijn kinderen verwennen. Ik wil de hele wereld wel omarmen. Als ik zie wat God gedaan heeft, dan zeg ik, wauw, daar wil ik hem meedoen. De laatste. Houd de essentie van geven vast. Verzelf staat daarna openen ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud, wierook en mirren. Kerst is het feest van geven, omdat God gegeven heeft. Gods cadeau met kerst is Jezus Christus. Gods cadeau is Jezus. En dat mag ik met kerst weer ontvangen. Maar moet ik dan met kerst ook niet het voorbeeld van God volgen door zelf ook te geven? En dat bedoel ik niet als last, maar gewoon in diezelfde houding stappen. De cadeaus van de wijzen waren goud, wierook en mirre. De cadeaus van ons onder de boom, of hoe je dat ook doet, of op de schoorsteen, of bij de maaltijd. Het hoort allemaal bij elkaar. Gegarandeerd dat als wij cadeautjes geven, dat ik zeker bij de maaltijd zal zeggen, jongens, we vieren kerst om die en die reden. Dat je weer naar Jezus wijst. Maar het grootste cadeau wat jij en ik kan geven, is niet die cadeautjes, is geen geld in een collect of zo. Het grootste cadeau wat jij kan geven, is jezelf. En dan ga ik iets zeggen wat je me theologisch niet moet gaan aanvallen. Weet je, want dan kan je alle kanten mee op. Maar het is wel waar, het is wel heel Bijbels. Mijn uitdaging aan jullie is, zou je deze kerst zelf kerstkindje willen zijn? Mag God jou in al je kwetsbaarheid geven aan een ander? En laat dat geven niet uit het oog. Deze kerst wordt dan zelf een kerst of een kerstkind voor een ander. Geef jezelf aan anderen zoals Jezus zichzelf gaf. En vertrouw de Heilige Geest dat daar iets moois uit voort gaat komen. Hij kwam in kwetsbaarheid. En in die kwetsbaarheid zat zijn heerschappij. Een baby die al koning is. En zijn heerschappij op de aarde brengt. Onbegrijpelijk voor mensen, begrijpelijk voor God. Ik heb eronder gezet, kerst is geven. Geven vooral van jezelf. Ik wou ermee afsluiten. Ik hoop dat jullie zeggen van ja, daar kan ik wat mee. En ik ga deze week eens goed nadenken. Maar ik heb nog één opmerking voor het slot. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reizen ze via een andere route terug naar hun land. Als je echt kerst viert en je zegt, Heer Jezus, ook deze kersttijd wil ik u opnieuw ontvangen. Ik wil zelf ook gegeven worden door u. Dank u wel, Heer, dat we onze kinderen hebben. Dank u wel dat we de gemeente hebben. Wat mag ik geven? Wat mag ik doen? Als je daarin bidt, mag je iets van jezelf gaan geven. Het wonderlijke alleen is, als je jezelf geeft, dat er ook altijd een verandering in jezelf plaatsvindt. Want het gaat God helemaal niet om, nou moet ik zo nodig Martin aan iemand geven. In het geven en gegeven worden door God, doet God dingen in jouzelf. En maakt hij jou meer conform Jezus. Dus er komt ook verandering in mij. Er moeten wel eens wat dingen veranderen in mij. Misschien moet ik me zorgen maar eens aan de boom hangen. En gewoon gaan doen wat kerst inhoudt. Misschien moet ik wat andere dingen aan de boom hangen. Mijn religieuze overtuigingen. Mijn statements. Nee hoor, kerst is helemaal niet zo belangrijk. Pasen is veel belangrijker. Waar heb je het over? Wat fijn dat we van de Heer 7 keer per jaar feest mogen vieren. Of 3 keer. Net hoe je dat zelf invult. Vier dan feest. Het is net zo dom om te zeggen van als Jefrem jarig is, is het veel belangrijker dan wanneer Natasja jarig is. Nee, het is allebei belangrijk. Toch? Vier feest. Een stap in die beweging. En nodig de Heilige Geest uit dat jij daardoor ook veranderd wordt. Ik wil deze kerst vieren. En dan wil ik met deze kerst wil ik jullie ontmoeten, heb ik opgeschreven. Als je Jezus ontmoet, kun je nooit meer teruggaan naar wie je was en wie je bent voordat je hem ontmoette. Als je Jezus ontmoet, gebeurt er wat. Dus ik wil deze kerst jullie ontmoeten, maar boven alles wil ik Jezus ontmoeten. Ik wil deze kerst anders achter me laten dan dat ik er zelf in ga. Dus ik hoop dat na kerst God iets in mij gedaan heeft. Ik wil een ontmoeting hebben die ook effect heeft op mijn leven. Mijn vraag aan jullie is, en jullie... Zo ga ik me voorbereiden. Bereiden jullie je ook zo voor? Kan je de drukte laten? Als je echtpaar bent, kan je een paar keer deze week bij elkaar zitten en zeggen, hoe bereiden wij ons geestelijk voor op alle drukte? Zo een keertje samen bidden. Zo de Heilige Geest vragen voor leiding. Stuk makkelijker hoor. Kerst kopen doen met leiding van de Heilige Geest dan zonder. Stuk makkelijker. Als je alleen bent, neem een paar keer tijd met de Heer alleen. 4 avondmaal. Zeg, Heer, hoe gaan we dat samen doen? Wat mag ik doen voor een ander? En wilt u komen wanneer ik alleen ben? Hoe ga je om met de drukte van de tijden? Als je ook last van depressiviteit hebt, hoe ga je daarmee om? Leg je het aan de voeten van het kruis? En zeg je, Heer, hier ben ik. Maak van mij een cadeautje voor een ander. En laat dat een zegen zijn. Kan je daar aan op zeggen? Om de daad bij het woord te voegen. Ik heb ook nagedacht van wat ik, dat doe ik vaak met kerst. Geef ik wel eens wat cadeautjes weg. En ook in de gemeente. Ik heb een traditie gehad dat ik met de oudste iets deed. Dat is een aantal jaren geleden gestopt, omdat het een traditie werd. En ik daar niet meer de leiding van de geest in ervoer, zoals ik dat eerder ervoer. Dan loop je te zoeken. Dus dit jaar dacht ik van, ik geef de hele gemeente een cadeautje. Alleen de hele gemeente cadeautje geven gaat mijn financiële budget soms te boven. Dat is ook altijd het argument geweest van niet doen. Maar ik kijk altijd. Als ik in Amerika ben in november, dan zoek ik ook allerlei winkels af. Vind ik iets leuks? En is er een klik? En soms zie je iets en zeg je, oh ja, nee, dan kan ik aan allemaal die en die geven. Tot op heden was die klik er nog niet zozeer, maar ik heb een klikje gevonden. Ik wil een cadeau uitdelen aan jullie allemaal. Van Joke en van mij. Joke voelt zich niet lekker, dus die is blijven slapen. Anders was, had ik ze mee naar voren gehaald. En dat is voor ieder echtpaar één. Of voor ieder gezin één, zou ik zeggen. En voor ieder alleenstaande die niet thuis woont, mag ik er ook één meenemen. En ik heb er 30, dus ik hoop dat ik uitkom. Zo niet, dan moet je me dat maar melden. Dan krijg je volgende week nog. Kan ik die uitdelen? Jullie willen natuurlijk allemaal weten wat het is. Als je hem al hebt, sorry, dan geef je hem maar aan je buren. Want je kan er goed mee evangeliseren. Marjan, wil jij me helpen? Wil jij stand-in zijn voor Joke? Hier nog veel meer, joh. Mag ik naar die kant? Alsjeblieft. Ik zal die even uitzetten. Oké, zullen we gaan staan? Zal ik aan de hand geven? Vader in de hemel, als we ons zo voorbereiden op kerst, dan willen we inderdaad de realiteit van het leven voor uw troon brengen. Zeg Heer dat er altijd druk is in deze dagen. Altijd druk van drukte en van weet ik van de meer wat er allemaal op het nieuws komt. En Vader, vanmorgen willen we heel bewust dat allemaal even opzij zetten. En tegen u zeggen, Heer, we willen geen Scrooge, we willen geen Herodes worden. Dus bescherm ons, Heer, tegen al die gedachten die uit de religie komen, die uit alles wat u de nek om wil draaien. Heer, weer ons daarvan. Wil dat echt als iets puur en verkeerd afwenden van onszelf. En we kiezen ervoor, Heer, om op dit moment en vanaf dit moment onze ogen te richten op u, Heer Jezus, het grootste cadeau aller tijden. En opnieuw willen we zeggen, Heer, we willen met een houding in kerst staan, dat we u, Heer Jezus, opnieuw ontvangen. Help ons, als gezinnen, als huwelijken, als alleengaanden, om kerst in te vullen met de focus op u gericht. En te genieten van alle gezelligheid, van alle tierenlantijntjes. En van het feit, Heer, dat zelfs de bijenkorf komt laten wij aanbidden, u aanbidden, hardop speelt. Heer, daar bidden we heel vaak voor dat we het als evangelisatieactie kunnen doen. U doet het ieder jaar weer opnieuw. Heer, daar willen we gewoon ruimschoots aan meedoen. In Jezus' naam. Amen. Oké, mensen, er is koffie. En geniet van elkaar.